En zonde. Gods beeld. En daaruit. Daaruit is vervolgens die beeldendienst ontstaan. Die beeldendienst. Waarvan we zoveel kunnen lezen in het Oude Testament. Dat mensen in hun honger naar God. Hem niet zoeken. Maar een klein of groter beeldje maken. Dat is onze neiging om nu hout. Of steen. Of iets anders. Wat u maar wilt te verhaal van goddelijke. Om net te doen alsof dat God is. Een afgod. De ware God ten hoon. Zo hè. De ware God ten hoon. Dat is een bespotting van God. Natuurlijk. Zo'n stuk steen. En de profeten hebben het ook bespot. Bespottelijk. Als wij in de spiegel kijken, zien we dan nog God? Nee. En toch willen we dat. Wij willen zien, hè? Wij willen zien. Tenminste, ik wil graag God zien. Dat wilde ik al toen ik klein was. Misschien hebben de kinderen het hier ook wel eens gezegd. Als tegen papa of mama. Kan ik de Heere God eens zien? Dat is een hele goede vraag trouwens. Hè? Kinderen stellen hele goede bevindelijke vragen. Die we niet zo gauw weg moeten stoppen. Zou u dat vanmorgen ook wel eens willen? Of jij? God zien. Niet meteen zeggen dat kan niet. Dat kan wel. God zien. Het is Johannes zijn verdriet als hij zegt in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. God kwijt. En nergens een beeld van God. Waar moet ik heen om God te zien? Wat erger. God kwijt. God kwijt. God niet zien. Wie heeft er wel eens zo'n onhoudbaar verlangen gehad om God te zien? Van aangezicht tot aangezicht. Mozes werd verteerd door dat verlangen. Toon mij uw heerlijkheid. In het gevoel helemaal kwijt te zijn. Wat ons leven nou zo rijk zou maken. Te missen datgene wat God heeft gezegd dat het zeer goed was. Hoe is het eigenlijk in uw leven? Misschien zegt u vanmorgen al, het is zeer ellendig. Niemand heeft ooit God gezien, het is wat er. Onze eigen schepper. Hij die ons als klei geboetseerd heeft. Hij die ons in de moederschoot geformeerd heeft. Nog nooit gezien. Nog nooit gezien. Hoeveel mensen heb ik in mijn leven al niet gezien? En wat heb ik al wel niet van de schepping gezien, maar God zelf nog nooit gezien? Kom, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan komen we op het tweede. De schepping. En de val hebben we ook wel gezien. En die val, die maakte die herschepping echt noodzakelijk. En daarom schittert hier vanmorgen ook Advent. Want God zegt in zijn hart nog steeds. Komt. Laat ons mensen maken. Heel letterlijk. Dus vanmorgen hebben we gehoord dat er een kind weer is geboren. Maar het verlangen naar het beeld wat God had. God wilde een beeld scheppen op deze aarde. Dat verlangen heeft God nooit losgelaten. Dat maakt Advent komt, laat ons mensen maken. Als u het nou mist vanmorgen, om God te zien. God heeft zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van ons vlees. Waarom? Misschien hebt u er nooit over nagedacht. Maar waarom is de Heer Jezus eigenlijk gekomen in de gedaante van een mens? Waarom eigenlijk? Waarom is de Heer Jezus niet gekomen zoals bijvoorbeeld in het Oude Testament in de gedaante van de engel des Heren? Of waarom, en dat bedoel ik heel eerbiedig, waarom is de Heer Jezus Christus niet gekomen in de gedaante van een dier? De schrift vindt dat niet oneerbiedig als er op vele plaatsen gesproken wordt van de leeuw uit Juda's stam, bijvoorbeeld. Of het lam, staande als geslacht. Het is toch eigenlijk veel begrijpelijker als wij beseffen wie wij zijn geworden. Dat de Heer Jezus komt in een dier. Misschien vindt u het oneerbiedig, maar eigenlijk is het andersom natuurlijk. Dat het pas eigenlijk vernederender is dat de Heer Jezus komt in de gedaante van een mens, dan in de gedaante van een dier die nooit gezondigd heeft. Hè? Onbevattelijk dat de Heer Jezus zo zich wil vernederen. En eerder wilde hij wonen onder Israël in tabernakelen, bekleed met dassenklederen. Maar nu is hij gekomen in de gelijkheid van een menselijk vlees. Waarom? Waarom? Het zou toch veel beter en heiliger zijn als de Heer Jezus toch kwam in de gedaante van een engel. Zo onberispelijk rein en heilig. Onbesmettelijk. Dat komt nou juist. Omdat God heeft gezegd op die zesde scheppingsdag, kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Want hoe heerlijk ook de dieren Gods lof vermelden. En ook hoe rein en heilig Gods engelen zijn geschapen. Van de dieren en zelfs van de engelen wordt niet gezegd dat ze geschapen zijn naar Gods beeld. Naar Gods verlangen. Naar een beeld van hem. In deze schepping. In deze vervallen schepping. Dus niet alleen in de hoofd. Blijf onverminderd. Komt. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. Hij kwam. In het lichaam. De Heilige Geest heeft die Maagd Maria overschaduwd. Zoals Gods heerlijkheid intrek nam boven het verzoendeksel in de tabernakel. Een beeld Gods. Kom, laat ons zien in de kribbe. Daar kunnen wij toch God zien. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En er staat is, die de schoot van de Vader is, niet was, maar is, omdat hij nooit uit de schoot van de Vader is weggeweest. Hij kwam daar, in de kribbe, opdat wij hem zouden zien. Waarom ook Johannes getuigt in het evangelie. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat wil zeggen gemediteerd daarop. Gestaarhoogd. Dat opgedronken en opgegeten. O, eindelijk kon ik God zien. Waarom wij toch ook gezongen hebben. Met die lofzang van Simeon. Zo heerlijk. Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede. Nu hij die zaligheid gezien heeft op zijn beden. Gezien. Wat heeft Simeon daar gezien? Het beeld van God. in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, in barmhartigheid, in liefde, in heilige toon, in al die duizendwekkende hoeveelheden van heerlijke eigenschappen, allemaal verenigd in de Heer Jezus Christus, het beeld van God. Waarom ook de apostel Paulus dan schrijft in Colossense 1 vers 15, dat de Heer Jezus is het beeld van de onzienlijke God. Het beeld van de onzienlijke God. Waarom ook Paulus schrijft in Hebreeën 1, dat hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Opdat wij God zouden zien. God in het vlees. Hij is zichtbaar geworden. Hij heeft gewoon gelopen in de straten van Galilea en in Jeruzalem. Zo zichtbaar. En het gaat niet om die uiterlijke gedaante. Want dan had God ook wel een beeld van hout kunnen brengen. Veel beter had hij dat misschien kunnen doen. Want als we hem aanzagen, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar het lag in zijn woorden. In die liefdevolle ogen. Het beeld van God. Heeft u ooit God gezien? He, die mij gezien heeft, Filippus. Die heeft de Vader gezien. God gezien. Oog in oog met de levende God. In de Heer Jezus Christus. Vlees geworden woord. En wij lijken. Allemaal. Op wat we zien. We moeten naar onze toepassing. Wij gaan lijken op wat wij zien. Wij gaan lijken waar we knielen. Wij gaan lijken wat we aanbidden. Als wij een God aanbidden van hout of van steen, dan veranderen wij langzaam in hout en in steen. Als wij ons, het materialisme aanbidden van geld en goed, dan denken we op een gegeven moment alleen maar geld en goed. Ja, wat wij aanbidden, dat worden wij. Dat gaan we op lijken. Met de mensen die wij aanbidden, waar we mee omgaan. Verkeerde mensen. Daar gaan wij meer en meer op lijken. Als we naar hun luisteren en hun woorden volgen van deze tegenwoordige wereld. Dan veranderen we naar hun gedaante, naar hun vorm. Want wij aanbidden. En het komt allemaal binnen door ons zien en ons horen. Zien. En hier staat. Komt. Laat ons mensen maken. Er had natuurlijk kunnen staan. Komt, laat ons deze ene mens scheppen. Die het volkomen beeld van God is. Maar God houdt ook hier zelfs aan de grammatica van dit vers vast. Want het is niet zo alleen dat God de Heer Jezus heeft gegeven als een beeld van hem. Dat uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Wat eigenlijk wil zeggen van zijn karakter, zegt het Grieks. Alleen maar opdat we hem zouden zien. Maar ook opdat we zelf naar zijn beeld herschapen zouden worden. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe zal ik toch op u lijken, Heer Jezus? Hoe zal ik toch naar uw evenbeeld herschapen worden? Door te kijken. Door te kijken. Dit is de weg die het evangelie ons aanwijst. Want wij worden uit heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd naar zijn gedaante, schrijft de apostel Paulus. Als van des Heere geest. En ik weet wel dat er mensen zijn met een hele zwaarmoedige theologie en die zeggen deze leugenleer. Die gouden mond gestopt moet worden. Die zeggen de Heer Jezus Christus is de meest verborgen persoon. He? Dat wordt dan gezegd. Maar het evangelie zegt wel. Nee, hij is de meest geopenbaarde persoon op aarde. He? En wat is het dan?
Wat is het dan dat wij hem niet zien? Dat we hem niet zien. Hij is geopenbaard en vol. Niemand heeft ooit God gezien, maar hij heeft hem ons verklaard. Hij is geopenbaard, heeft op onze straten gelopen. Kan het openbaarder? Is dat dan verborgen? De hele wereld weet toch wel dat de Heer Jezus gekomen is onderhand. Zelfs de moslims, zelfs de vijanden weten daarvan. Hij is niet verborgen. Hij is geopenbaard. Maar wij zijn zo blind. En daarom wil ik u die woorden ook aanhalen die apostel Paulus al schrijft in het hoofdstuk 2 Korinthe 4. Dat de God van deze eeuw onze zinnen verblind heeft. Opdat niet bestraal het evangelie der heerlijkheid. De verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, zo schrijft hij. Dat is nou de bedoeling van het evangelie. Dat Christus wordt voorgesteld in al zijn heerlijkheid. En kom, laat me dan nog even toe om dat te doen op deze morgen, opdat u het zou zien. En opdat de verblinding zou verbroken worden. En dat hij bij u binnenkomt. En dat u uit heerlijkheid tot heerlijkheid vernieuwd zou worden. Wie is deze Heer Jezus Christus? Zal ik u vertellen over zijn oneindige zachtmoedigheid? Zal ik u beschrijven hoe hij dan gegaan is over de straten vanuit Bethlehem, Nazareth en zo voort, om zondaren te zaligen? Hoe het goddelijke karakter in hem naar voren trad toen hij daar was en ze zeiden: zie, hij eet met zondaren. Zal ik u vertellen hoe de liefde op het allerhoogst geopenbaard werd. En dat daar in het beeld van God ten volle ging branden en schitteren. Toen hij zich daar doodliefde aan het kruis. Zal ik eraan toevoegen hoe hij zijn discipelen mee heeft getrokken. En heeft onderwezen. En hoe hij ten einde van al die dingen in het toppunt van liefde daar op de Pinksterdag zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Zie hier het beeld van God. Om hem te zien. Om die zoon te kussen. Die in het evangelie naar voren komt. O, dat u toch niet blind zou zijn en blijven. Want als u dit niet ziet, waar moet u dan op staren in uw leven? Al die dingen die u steeds meer leger maken. Al die dingen waarnaar u naar meer en meer op gaat lijken. Dat u meer en meer op de leegte gaat lijken waarin u gevangen bent. Op uw afgoden. Of zie op de Heer Jezus Christus. Het is niet dat hij niet geopenbaard is. Maar wat zijn wij toch blind. Dat we onze ogen op iets anders willen slaan. Dat we toch op Jezus zien. En op naar zijn heerlijkheid vernieuwd zouden worden. Kom, zegt apostel Paulus. Laat ons die nieuwe mens aandoen. Die naar zijn evenbeeld geschapen is. En daarom wordt het gepreekt. Hij. Als het beeld van God. Hoe de Vader hier heeft gezegd, daar, gebogen over de Jordaan. Dit is de Zoon van mijn welbehagen. Hoort hem. Hier is al Gods welbehagen. Hierin heeft God zijn verlangen verkregen. Kom, laat ons mensen maken. In Christus maakt hij nog mensen. Naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis. Heerlijk. Want, zegt Paulus, wij preken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zal schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. O, heeft u ooit meegemaakt dat die schellen van de ogen vielen. En dat u hem aanschouwde. Tot verzadiging aan toe. Verzadigd met dat goddelijk beeld. Helemaal vervuld. Van hoe God in Jezus Christus aan de dag treedt. Heeft u ooit ervaren die overlopende liefde. Omdat daar de Heer Jezus is. Als het beeld van God.
Hij had ons geschapen. Tot heerschappij over de vissen. Over de vogelen. Over het vee. Wat hebben we ervan gemaakt? Maar de Heer Jezus is gekomen. En daar in Bethlehem. Misschien inderdaad, we weten het niet. Tussen die dieren. Vrede op aarde. Waarom ook als de profeet Jesaja het geen toeval is als hij spreekt over dat reisje uit Isaïe strook. Dat er dan gesproken wordt over dat jongetje, weet u wel, wat zijn hand steekt in het hol van een basilisk. Die koe en die berin, weet u wel. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Vrede met de dieren van het veld. Hoe bevindelijk is dat? Vrede op aarde. Kijk, hier komt de Heer Jezus om als een koning te heersen. De stedelingen zullen bloeien en het Maalse kruid en al die dingen komen tot bloei. Het zal alles ten zegen dijen. Hij maakt de opgevoerde voor het dronken. Hij doet toch daar het, of die bronnen doet hij overstromen. Vrede op aarde. Op aarde. Wat wij hebben vernield, wat wij hebben kapot gemaakt met onze milieurampen en ons, alle dierenleed wat er ook in ons land plaatsvindt, dat zal hij komen herstellen. En in hem, met de zijne, zal er een zijn, straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zal het opnieuw klinken dat het zeer goed is. Amen. Zingen we van Psalm 17, 8e vers. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 17, vers 8. Smeken u dat wij met het heilige en oude bondsvolk Israël u zouden mogen zien. En zoals Simeon met het kind in zijn armen heeft gezegd, ik zal nu kunnen heen gaan in vrede. Dat wij zo verzadigd zullen worden met uw beeld, dat we ook nog maar dat ene zouden verlangen. Om in u te sterven en in u te leven. Heer, heb dank voor uw woord, dat u toch uitkomst gaf ondanks onze onreinigheid van lippen. En onze onkunde. Heer, willen u een bijzonder ook smeken voor alle die hier hebben gezeten en blind zijn voor uw heerlijkheid. Het aanbod van u en de prediking moet klinken. Maar o onze blindheid,
En Heer, dat ze toch helemaal open mogen gaan, die blinde ogen, voor U, die persoon die zo geopenbaard bent, zo dichtbij bent gekomen, zo in Uw woord aan het licht. Hoe kan het toch, Heer, dat we hier zo van nature zo zijn, dat we met onze ogen over de woorden van Uw heilige schrift kunnen gaan en U niet zien. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Dat we niet helemaal van zielsverrukking bijna zouden bezwijken, omdat we God zien in het beeld, in het aangezicht van Uw Zoon, wat U in Hem toch in gunst tot ons wendt. En wij smeken U, Heere, dat U al onze blindheid doet eindigen en dat U ons ook voortdurend op U doet staren. Heere, hier zijn wij, gebroken beelden. Wat liggen we aan puin? Wat is er weinig kennis? Wat is er weinig gerechtigheid en heiligheid om van al die andere dingen maar te zwijgen? O, herstellen en schep ons in Hem. U doet geen restauratiewerk. U doet het voorkomen. Vang het toch hier aan, Heer, om het dan straks te voltooien. Om dan eeuwig te dolen in het zien op U, o Heer Jezus Christus. Het Lam van God, het eeuwige monument van Uw verkiezende welbehagen en Uw vergevende liefde. Heere, ga met ons, ook deze dag, en breng ons vanavond toch bij elkaar. O Heere, als we dan nog verder terug mogen blikken dan vanmorgen, hoe het in Uw hart geweest is, zelfs nog voor de schepping. Heere, wil U ons helpen, wil U ons leiden, bewaren. Gedenk deze dag, gedenk ook alle die het woord later naluisteren, die het woord hebben meegeluisterd misschien, die thuis zitten. Mochten we allen op U zien. Open onze ogen. O, we bidden het in de naam van U, o Heer Jezus Christus. Om Jezus wil. Amen. Dan wilden we nog zingen van Psalm gezang 12, dat de avondzang, het zevende. O Vader, dat Uw liefde ons blijft. O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk. En wat er verder volgt, in de avondzang, vers 7. Met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.